welgedaan, gij goede, getrouwe dienstknecht. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, er leven bijgebleven, de grootste kwaliteit in het Koninkrijk van God is trouw. Dat jij de gemeenteleden bedankt hebt voor hun trouw. Mooi, 15 jaar, 15, ja, je wist het data niet precies, hè? Klopt dit? 15 jaar ongeveer? Nee, oké. <okay. laughs> Ja, ik vertel je het maar nu weer natuurlijk, okay, dat soort uitspraken. Maar 15 jaar, hè? 15 jaar trouw, Austin en Amy, minderjaren, maar ook al wel heel lang eigenlijk. Want sinds dat God jullie geroepen heeft, ben je ook trouw in je roeping. Zij zei, wij hadden het voorrecht als lokale kerk in Heerlijkerwaard, dat ze ruim 2 jaar ter voor onze lokale kerk waren. En je hebt eerst een Nederlandse preek gehouden bij ons.
Ja.
Ik weet niet nog goed. Maar ook geroepen. Geroepen en je had het over roeping. Ik wil daar met jullie over spreken aan de hand van het verhaal van Paulus. De apostel Paulus geeft in Handelingen 26, gaan we zo meteen lezen, geeft hij het getuigenis van hoe hij tot bekering gekomen is, waar hij geroepen is. Maar dit verhaal is 25 jaar na dato inmiddels. Hè? En wie ben jij na 25 jaar? Wie zijn jullie na 15 jaar? Hè? En ik heb genoeg geproefd. Wie zijn jullie? Wie ben je als je begonnen bent? Wie ben je na 25 jaar? Handeling 26. Handeling 26 is de verdedigingsreden van de apostel Paulus, dat is het echt. Tussen de regels door dan zie je ook wel een beetje dat hij hoopt dat hij nog vrijgelaten wordt, maar hij wist al beter. Als zowel de profeet Agabus had al gesproken, als ook bij het begin van zijn roeping had Jezus al gesproken over het prijskaartje. Maar dat staat hier voor Festus en voor Agrippa en voor Bernice, Bernike. En dan vertelt hij van hoe hij Jezus Christus heeft leren kennen, vertelt van zijn roeping enzovoort. En we lezen een gedeelte eruit, vers 8 tot en met 16. En daar staat, en dan begin ik ergens in zijn verhaal natuurlijk, maar waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Even een tussenopmerking, direct maar. Elke apostolische toespraak in de handelingen gaat altijd over de opstanding van Jezus Christus. Amen. Allemaal. Goed, om dat na te gaan tot plot. Dat is op zich al bijzonder. En Paulus plaatst ook weer zijn verhaal in het licht van de opstanding van Jezus Christus. Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten. Trouwens, ik lees dit nu zo, maar ik kan me voorstellen dat hij met een brok in de keel zei. Hij heeft zoveel kwaad aangericht voor zijn roeping, voor zijn bekering. Heeft hij zo verwoesting aangericht in talloze gezinnen, mensenlevens enzovoort. Dus dat, en toch riep de Heer. Nadat ik daartoe de volmacht van de overpriesters gekregen had en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Dat zal niet lasteren van Yahweh geweest zijn, maar lasteren van Jezus. Hij zal gedwongen hebben ze te lasteren. En ik trad in razende woede, eens kijken wat de woorden die gebruikt, tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die mij meereisden naar de hemel omstraalde. Korte les, het licht van Jezus is sterker dan het licht van de zon. Staat hier. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Shaul, Shaul, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zeide, wie bent u, Heer? En hij zeide, ik ben Jezus, die u vervolgt. Maar richt je op. Het is altijd Jezus, altijd weer opstaan. Richt je op en sta op je voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen om u aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En het gaat met name om dat laatste. Je kan beginnen met de openbaring van God in je leven, maar als het goed is, blijft dat komen. Blijf je ontdekken. En dat is eigenlijk het getuigenis van deze man na 25 jaar. 25 jaar was ongeveer 35 na Christus. Dat is ongeveer 2 jaar na de dood en opstanding van Christus. Is hij tot levend geloof gekomen. Helemaal in de begintijd. En dan gaat hij na 13 jaar, wordt hij geroepen in Antiochië. Wordt hij uitgestolden met Barnabas. En heeft hij veel dingen meegemaakt. Hij vertelt erover in de handelingen verder. Of terug moet ik eigenlijk zeggen in dit verband. Kun je lezen wat hij allemaal meegemaakt heeft. Maar hij is wel trouw geweest. Want toen Jezus hem riep. Kijk, als wij profeten in ons midden halen, wil het nogal eens gebeuren dat ons gouden bergen beloofd worden. En ik ben helemaal voor profeten, ik ben helemaal voor profetie. Maar toen Jezus Christus deze man riep, werd hem geen gouden bergen beloofd. Er werd iets anders beloofd. Ja, sorry, ik ga het nog even benoemen. Namelijk, er hangt een groot prijskaartje aan je roeping. Dat zei tegen Paulus. Aan echt een groot prijskaartje aan je roeping. En Jezus begint zijn roeping met, ik zal je tonen hoeveel je lijden moet. Nou zeg, bedankt hè. Ja. Bedankt. Ik dacht dat het ging voor revival en voor wonderen en tekenen enzovoort. Die zijn ook gebeurd. Die zijn ook gebeurd. Hè? De bediening van Paulus, er zijn bijzondere dingen gebeurd. De toenmalige wereld is op zijn kop gezet. Door de kracht van de Heilige Geest. Zeker, zeker. Maar wonderlijk dat Jezus helemaal niet begint met gouden bergen te beloven. En het is goed om ons dat te realiseren. Zeker zal de zegen zijn. Het is zegen geweest en er zal zegen komen. Het is heerlijke zegen geweest ook tot trouw. En er komt nog wel even wat meer op terug. En er zal nog weer meer zegen komen. Want ik geloof dat de nieuwe generatie nog sterker zal zijn dan de oude generatie. Niet omdat die niet goed waren, maar omdat er de schouders ontstaan. Daarom. En dat God de kerk brengt naar zijn bestemming. Met de volle kennis van de Zoon van God. En daar gaat de kerk naartoe. Dus het zal de kerkzaal, ik heb het niet over elke lokale kerk per se, maar elke lokaal, de beweging van de kerk zal zijn groei. Amen. Groei naar Christus. Tot de volle kennis van de Zoon. Amen. En als soms mensen het hebben over de vijfvoudige bediening, dat klinkt soms heel activistisch. He, van we gaan dit en we gaan dat voor de Heer en we gaan de wereld op zijn kop zetten. Nou, de roeping van de vijfvoudige bediening is de gemeente brengen tot de volle kennis van de Zoon van God. De mannelijke rijkheid en maat van de wasdom van de volheid van Christus. Halleluja. Daar horen ook wel wonderen betekenen bij. Dat is een ander verhaal. Een deel ervan. En Paulus spreekt zo van zijn roeping hier voor Festus. Festus is een zakelijke Romein. Agrippa is een extravagante, edomitische Jood. En je ziet dat ze met veel vertoon komen ze binnen. Hij en Berenike. En hij leeft in een incestueuze relatie met Berenike, zijn zus. He, dus het is geen goed volk wat daar zit, zeg maar. En dat persoon krijgt ze te horen van het getuigenis van iemand die tot geloof gekomen is. Van een Jezus die een moordenaar roept. Van gelijk al de boodschap van vergeving die klinkt. En aan het einde, maar dat zullen we deze preek niet doen, maar dan zie je toch wel het gevolg. Je zou zeggen, ze komen gelijk tot de geloof allemaal mee. Agrippa zegt van, nou, je hebt me bijna tot christen gemaakt. Dat was, het was zo indrukwekkend, dat ik ben een bijna christen. Ik hoop trouwens niet dat die bijna christenen zijn. Als het wel zo is, dan kun je vandaag een christen worden. Maar goed, hij vertelt van zijn bekering, hoe religieus fanatiek hij was. Religie kan mensen fanatiek maken. Ja. Hij waarschijnlijk vergeten als toegewijde farizeeën, als toegewijde jood, dat de hoofdsom van de wet is je God liefhebben bovenal. En daarnaast als jezelf. Kennelijk was je dat kwijtgeraakt en dat kan. Religie kan fanatiek maken. Ja. En dat we daar nooit in vervallen. Een liefde kan hete hoofd en koude harten geven. En Jezus geeft, denk ik, ook een heet hoofd. Nee, dat is geen goed woord. Een goed functionerend hoofd en een warm hart. Dat zeg je wel. En dat vertelt ons zijn bijzondere bekering. Paulus had een Paulusbekering. Zoals Timotheus een Timotheusbekering had. Velen van ons hebben een Timotheusbekering meegemaakt. En daar bedoel ik mee, je bent ermee opgegroeid. Wat een zegen. Wat een zegen. De grootste getuigenis is dat je met het geloof opgevoed bent. Niet eerst in de goot terecht hoeft te komen. Hè? Maar Jezus wel leert kennen. Maar even zo krachtig is het getuigenis van iemand die wel in de goot gelegen heeft. Of die dan ook krachtig is gegrepen door Jezus Christus. Als mijn vrouw haar getuigenis zou vertellen, Yvonne heeft een Paulusbekering meegemaakt. Gegrepen. Bijzonder gegrepen. Van de ene dag op de andere dag. Krachtdadig gegrepen. Bevrijd van demonische machten. Heel kort daarna vervuld met de Heilige Geest. Spreken in tongen. Niet meer opgevoed. Dat kan. Ik heb een Timotheusbekering meegemaakt. Ik ben opgevoed met het geloof. Beide zo waardevol. Paulus had daarvan Paulusbekering. Per definitie. En zijn bekering was tevens zijn roeping. Dat woord komt weer terug. Was tevens zijn roeping. En zoals het moet gaan in de kerk. Wij geloven niet, ook binnen de VPE niet. Wij geloven niet in self-appointed leadership. Wij geloven er niet in dat mensen zeggen van vanaf nu ben ik de profeet hier. Of vanaf nu ben ik de voorganger. Nee, roepingen worden eerst door de persoon zelf herkend. Maar moet altijd door de gemeente erkend worden. Dat is een belangrijk principe. Je zou bijna de apostolische successie kunnen noemen. Maar wij leggen, en dat is ook dan jouw laatste taak misschien hier wel als voorganger, jullie laatste taak. Want we hadden even het samenspel van, ja, eerst onze uitzegging en dan de inzet. Nee. Moet je taak ten einde toe volbrengen. Dat betekent dat je handen moet opleggen. Hè? Je moet je handen opleggen. Je draagt als het ware ook iets over. Je zegent, je bevestigt. En, dan gaan jullie uitzegenen als dat klaar is. Nou goed, daar zijn we helemaal over eens inderdaad. En dat was met Paulus ook zo. Paulus kan wel zeggen, ik heb een openbaring van Jezus gehad. Ja, maar die moest wel erkend worden. En hij is erkend door de apostelen in Jeruzalem. En die hebben gezegd, het is een broeder, hij is geroepen. En die hebben zijn, hè, dus hij is opgenomen in de kring van de apostelen. En wat zo belangrijk is aan een roeping, en dat hoor ik helemaal terug in jullie. En nogmaals, het raakte me zo, dat je zegt, ons lievelingslief, heel mijn leven bent u trouw, Heer. Bent u goed, bent u zo goed. Want een roeping, je wordt niet geroepen, je kan geroepen worden. Ik moet het anders zeggen. Een loodgietersbedrijf kan je vragen om loodgieter te worden. Pijpen. En dat is een bedrijf die, er ontstaat iets van een contract. Maar in de kerk gaat een persoon gaan roepen. Een persoon roept jou. Niet de kerk roept jou. De kerk herkent de roeping. Maar een persoon roept jou. Onze Heer Jezus Christus. Het is niet voor niks dat hij zegt, jullie moeten in gebed blijven dat de Heer van de Oost mensen roept en uitzendt. Misschien wel een van de belangrijkste gebeden voor de kerk. Bid voor roepingen. De kerk staat of valt met roepingen. Dat meen ik ook helemaal hard. Als het hier en daar ergens niet goed gaat, zeggen, is er een geroepen iemand? Het werkt niet zonder roeping in de kerk. En dat geldt niet alleen voor voorgangerschap, dat geldt voor alles. By the way, je kan ook een roeping hebben als loodgieter, hoor.
Jazeker.
Zeker. Ja. Je kan dingen, God kan je dingen vragen, want voorganger zijn is niet het summum, het hoogst bereikbare. Gehoorzaamheid is het hoogst bereikbare. En dat is een heel iets heel anders. Hè? Leven voor hem. Ja. Maar als dat toevallig is een roeping door Jezus Christus voor het voorgangerschap, ja, dan is er een persoon die je roept. En dat het grote voordeel daarvan is dat je niet geroepen bent door de kerk, maar door een persoon. Het genereert trouw aan die persoon. Je bent trouw aan hem, want hij heeft geroepen. Ja. En hij is van zijn kant ook trouw. Hij die je roept is trouw. Dat geldt ook voor jullie. Hij zal het ook doen. De kerk is niet maakbaar. Niets. Je kan cursussen volgen, is allemaal goed. Moet je ook blijven doen. Je moet je bekwamen. Ook theologisch is allemaal goed. Maar de essentie is niet maakbaar. De essentie is God die in zijn genade werkt door geroepen mensen. Die dan ook nog eens niet plat gaan op hun roeping. Maar de kerk dienen. die flow moeten zijn. Hè? Dan gaat het ook goed. Het gaat fout in de gemeente van Jezus Christus. Als mensen zichzelf op een podium hijsen in de zin van... maar ik ben hier de geroepen man en ik ben hier de geroepen vrouw van God. Dan gaat het niet goed. Dat werkt niet zo. Dat is ook niet Jezus. Jezus heeft de hoogste roeping die ooit een mens gehad heeft. De hoogste roeping, maar hij kwam om te dienen. En dat voelden mensen feilloos aan. Hij kwam niet voor de Jesus Christ ministries. Daar kwam hij niet voor. Hij kwam om te dienen. Waarom voelde zondaars zich zo veilig bij hem? Ze konden niet doorheen prikken. Hij klopte gewoon. Hij was om te dienen. Hij was om lief te hebben. En zo moet dat in de gemeente. Moet dat ook gaan. En dat gaat het ook als vanzelf. En ik geloof dat zo. Ik geloof zo als de dienstbaar leiderschap is. Die bereid is echt eerst plaats Jezus te dienen. Niet de kerk. Nee. En dat is ook wel iets. Als je een dienstknecht van mensen bent, dan gaat het ook niet werken. Maar als je een dienstknecht bent van Jezus Christus, whatever the price, en van waaruit een dienend hart hebt, van mensen houdt, van het lichaam van Christus houdt, hallo, toch nog maar eventjes, hè? Wij denken bijna, het is een soort theologisch begrip, het lichaam van Christus. Nou, het is niet waar hoor. Het is zoiets heiligs. Het lichaam van Christus is het lichaam van Christus. Ja, dat doen we met de theologie zo. Nee. Toen Jezus zich openbaarde aan Paulus, zei hij niet, Saul, waarom vervolg je de kerk? Hij zei, je vervolgt mij, het doet me zeer. Ik heb pijn. Je vervolgt mij. Dus het lichaam van Christus is vele malen meer dan een vereniging. Het is zo heilig. Daarom zullen we ook zo respectvol moeten omgaan met heel de kerk. Welke naam die ook draagt. Het is het lichaam van Christus. Praat niet negatief over de kerk. Het is het lichaam van Christus. Nou, Jezus had inderdaad geen gouden berg op het hoofd. Er was een prijskaartje, er waren ontzaglijke resultaten in zijn bediening, zouden wij zeggen. Zeker, daar ging hij totaal niet prat op. Totaal niet. En Paulus was er helemaal niet mee bezig van, ja, maar door mijn bediening is dit gebeurd en door mijn bediening is dat gebeurd. Hij zei aan het einde van zijn leven, er zat maar één ding in zijn bucketlist. Weet je, we hebben wel gemeente stichten, dit en dat. Er zat maar één ding in zijn bucketlist. Ik wil maar één ding. Niks anders. Alle andere komt daar even voor. Degene die je roept, je gaat steeds meer houden van degene die je geroepen heeft. Dat proef ik ook bij jullie en dat zie ik ook bij jullie. En dan komt toch wel een belangrijk ding. Dat is dat Jezus hier tegen Paulus zegt, ik heb me aan jou geopenbaard en ik zal me aan je blijven openbaren. Dit is essentieel om te functioneren in het ambt. Überhaupt essentieel voor elke christen. Ik zeg altijd, er zijn een paar hele bijzondere gebeurtenissen in je leven. Sommige mensen hebben zelfs de hoorbare stem van de Heer gehoord, ik nooit. Dingen die je leven bepalen, een roeping, bepaalt je leven. Iets wat heel sterk te maken heeft met de visie voor de kerk. Dat moet echt een duidelijk spreken van God zijn. Of... stel dat er ooit een tijd komt en misschien dat je hier lekker 35 jaar nog blijft. Hè? Nee. Maar dat er ooit misschien toch een tijd komt dat God in zijn wijsheid en dat je hier weer een nieuwe leiders hebt klaarstaan en dat God in zijn wijsheid zegt, ga naar IJsland. Nou ja, nee, zin het te plekken. Dat is niet profetisch. Maar dat zijn van die bijzondere momenten, die gebeuren maar een paar keer in je leven, ze bepalen ook je leven. Jullie kunnen daarvan getuigen. Jullie kunnen daarvan getuigen. Houd het in je hoofd door Texas weg te gaan, naar de States weg te gaan. En naar dat kleine landje te gaan. Hoe hou je het in je hoofd? Nee, het is in je hart geplant. Het is gesproken. Het is openbaring geweest. Maar die bijzondere dingen, die zijn maar een paar keer in je leven. Weet je dat? Maar er is het gewone openbaren van God, mag ik het zo met alle respect noemen. Dat je je Bijbel leest en je zegt, dit heb ik nog nooit eerder gezien. Wauw. Of dat moment dat je zo diep geraakt wordt door de lied en een aanraking van Jezus zelf krijgt. Dat noem ik zo bijna zitten gewone openbaringen. Maar die heb je zo nodig. Ik heb me aan je geopenbaard en ik zal me aan je openbaren. Dat blijft. In onze VPE-reis, dat heeft alles ook met onze VPE-reis te maken. Ik heb het zelf verwoord met, voor die openbaring van dat Jezus echt alles is en dat het buiten hem niets is, was hij voor mij de hoofdpersoon op het schilderij. Zoals hij daar op het schilderij staat, de hoofdpersoon op het schilderij. Nu zeg ik, Jezus is het hele schilderij van God, inclusief de omlijsting. Hij is alles. En alles, en dan moet je doorgaan blijven opdenken, oh, maar alles is dus echt alles. Ja, nou, het is een aparte preek om dat toe te richten, want van allemaal, denk maar, hij is toch niet dit, hij is toch niet dat, dat begrijp ik. De Bijbel zegt in Colossense 1, alle dingen zijn uit hem. Ja. En alle dingen zijn voor hem. Ja. Dat is een tamelijk radicale uitspraak. Een tamelijk exclusieve uitspraak. En dat is het hele schilderij inderdaad. En dat is, dit is zo van belang, ook voor een voorganger, dat je daarin blijft wandelen. Afgelopen zomer waren wij in Frankrijk. Met Yvonne en ik, met onze dochter, zo en kleinkinderen. En een weekje, we waren op enig moment in een Frans dorpje. Prachtig, en we hadden zin in iets. En wij gingen naar de lokale bakker toe. En het was eigenlijk een beetje een vertederend beeld, want je zag een wat vermoeide jonge bakker. Ik schat hem op, nou, er waren kindertjes, drie kindertjes waren er, 5, 6, 7 of zoiets. Dus ik schat de bakker op een leeftijd van 35, zoiets. Hij zag er wat moe uit, het was 4 uur 's middags. En zijn vrouw, die deed dan de verkopen. En je merkte gewoon, dit is een gezin dat een bakkersbedrijf draait. Met de kostprijs die er aan hangt, 4 uur 's morgens. Opstaan. Ja. 4 uur 's morgens. Hard werken. Met een product. Een product van de etalages waar wij in konden kijken. En we waren een paar broodjes bij. En toen gingen we hier al etende, liepen we weg. Netjes betaald, al even liepen we weg. Ik zei, oh, die zijn lekker zeg. We gaan terug. Ja. We gaan de rest ook opkopen. Er waren nog 5 of 6 of zo, dus ik weet het niet meer. Ik vond ze heerlijk. Het was een soort spijsachtig dingetje, weet ik veel wat. Maar in elk geval, en ik moest denken aan het beeld daarachter. Want wat wij niet, wij hebben alleen maar het etalage gezien en geproefd. Ja. Maar er is een gedeelte wat niet de etalage is, maar wat de bakkerij is. Waar niemand kijkt. Waar geen klanten komen. Waar niks gekocht wordt. Waar alleen maar iets klaargemaakt wordt. En die verborgen plaats van de bakkerij bepaalt het succes van de bakkerij. Klopt, hè? Ja. Begrijp ik wel eens even, als je de smerigheid ziet, dat is ook niet handig. Hè? Maar de verborgen, de kwaliteit van wat in het verborgen gebeurt, bepaalt het succes van de onderneming. Terwijl de toepassing is heel simpel. Ik geloof zelf het helemaal hard. Het verborgen leven is bepalender dan het openbare leven. Wat je in de binnenkamer, noemen wij dat dan, absolute tijd. Wat je daar beleeft en opbouwt, bepaalt de rest. Gebeurt daar niets, dan zijn de schappen leeg. Wordt daar niet hard gedekt, 4 uur 's morgens. Vroeg opstaan is een goed Bijbels principe. En Jozua stond vroeg op. En Jezus stond vroeg op. Ik zeg maar niet dat een bed is iets, je moet om 6 uur opstaan, anders mis je de zegen ook weer flauwekul, hè? Dat begrijp je wel. Maar er zit een prioriteit in. En voor de gemeente is dat ook van belang. Er zijn kerken waar er zo'n beroep gedaan wordt op de voorgangers, dat de tijd in de bakkerij onder druk komt te staan, want de winkel moet draaien. Gaat wat ik bedoel? Dat spanningsveld tussen het verborgen deel van de onderneming en het openbare deel van de onderneming. In Handelingen 6 speelde dit verhaal dat de broodjes verkocht moesten worden. Hij begrijpt het verhaal van de apostelen die de weduwe moesten bedienen. Zeg maar, de broodjes moesten verkocht worden. En ze voelden, als ze er door gaan, hebben we helemaal geen brood meer te verkopen. Dan wij moeten in die binnenkamer zijn. Wij moeten daar zijn waar de wereldgeschiedenis bepaald wordt. Ik zeg het maar, ik geloof het. De wereldgeschiedenis wordt bepaald in de binnenkamers van geroepen mensen. Ja. Daar gebeurt het. Dat zegt God ook. Dat zegt Jezus ook. Al wat je in het verborgene doet, dat zal in het openbaar vergeld worden. En ik hoop dat jullie daarin ook als gemeente ook Amy en Austin, gewoon in die balans willen laten, dat ze zeggen van, wij hebben nu geen tijd. In onze lokale kerk, er zit een van onze oudsten, is hier ook. Maar wij zijn regelmatig weggestuurd door de leiders. Van, jullie moeten op retraite. Weg. Ga de stilte in. Dat is belangrijk. Deze gemeente is anders dan onze gemeente, maakt op zich allemaal niet uit. Het principe is overal hetzelfde. En dan is er, man, wij zijn teruggegaan naar die winkel. We hebben hem leeg gekocht. Althans, die broodjes dan. Zo lekker. Had ik de prijs gewonnen, geloof ik. Derde prijs in Frankrijk of zoiets. Maar laat de etalage maar vol liggen in de Nieuwstraat. Toch? Met goed brood. Goed brood. Jezus is het brood des levens. Met goed brood. En laat er alsjeblieft ook goed badjes bij zijn. Want het is zo goed om te proeven en te smaken. Dat God goed is. Ja. Nou, wij zijn teruggegaan voor de gebakjes, heel eerlijk. En niet voor de brood, hè? Voor de gebakjes zijn wij teruggegaan. Kijk, ik moest nog aan denken, ik vind het zo mooi dat deze kerk, dat is natuurlijk iets waar jullie het al vaak over hebben gehad, maar aan de Nieuwstraat zit. Ja. En het valt op dat, en daar moet je ook geen theologie van maken, maar de naam van de straat soms heel toevallig leuk past bij. Ja. Ik weet dat de oud-voorzitter van de broederschap, de broeder van Amerong, die heeft in Frankrijk gewoond in La Rue de Saint-Esprit. Ofwel de straat van de Heilige Geest. Nou, dat is het. En een van de kerken waar wij ooit in Horen geweest zijn, die woonde, die was aan de Kruisstraat. Ook niet verkeerd. En dit is aan de Nieuwstraat. Toen die wijzen uit het oosten kwamen, en ze Jezus ontmoet hadden, gingen ze langs een nieuwe weg terug naar huis. En dat bid ik jullie zo toe, een tijd van dat die etalage vol liggen. Even nog aan de gemeente trouw. Wie van u is deel van deze gemeente? Wat is uw plaats in de bakkerij eigenlijk? Ben je een klant? Heb je al gezien, zuster? Ben je klant? Of draai je mee in de winkel? Of beide? Want wel degelijk heeft de voorganger zijn eigen schaapjes goed te voeden. En ze leiden naar plaatsen waar te eten is. Waar echt te eten is. Dus dat is even een vraag. Gemeenteleden, ben je klant of ben je medewerker? Ik zou zeggen, doe het beide. Beide. En het leuke is, als je meewerkt in het bedrijf, krijg je gratis brood. Ja. Toch? Ja, dan kun je de restantjes meenemen naar huis. Maar beide. Voed de kudde Gods. Voed de kerk. Vanuit de binnenkamer. Vanuit de openbaring van de Heer. Voed de kerk. En kerk voedt de wijk. Laat de etalage op de Nieuwstraat altijd vol liggen. Soms gewoon met nieuwe gebakjes. Iets nieuws wat je ontdekt. En dan gaan jullie weer een mooie tijd tegemoet. Wat fijn dat jullie gewoon blijven. Ja. Belangrijk, want God is een God van generaties. Amen. Zeker. Vroeger was het zo dat als de voorganger ergens geweest was, dan moest hij weg. Want, en soms is het ook inderdaad misgegaan. Maar als je hun ervaart als een soort van geestelijke kinderen, dan kan je alleen maar trots op ze zijn als ze nog beter gaan doen.
Amen.
En dat is veel meer koninkrijk van God dan dat zij bedreiging zouden zijn voor jullie. No way. Dus jullie gaan ze supporten en jullie kunnen op hen terugvallen. En samen als team van de gemeente. Ja, dat is een mooie etalage, toch?
Ja, daar kan wel wat aan.
Ja, ik kan wel wat broodjes en banket komen liggen. Ik ga amen zeggen. Heel veel zegen. Heel veel genade van God. We gaan naar het moment van inzegening toe. Willen jullie je kinderen erbij hebben?
Ja.